Zeg maar niet waar, joh. Oh jongens, ik word helemaal verlegen van. Moet ik in de camera kijken of niet? De eerste vraag. Zit iedereen? Nee. Ja, Jan-Willem is er, we kunnen beginnen. Ik kreeg een mondelinge vraag net, die ik maar even. Hij staat weer te hard. Kunnen jullie daar iets aan doen, daar achterin? Die zal ik maar eerst even noemen, voordat ik hem vergeet. En ik hoop dat ik hem goed weergeef. Als je vraagt wat het boek Esther bijvoorbeeld betekende voor de mensen van die tijd, dat is heel duidelijk. Die mensen, het Joodse volk was in gevaar uitgeroeid te worden. Maar wat hadden de mensen in het boek Daniël nou aan dat boek? Dat handelde over een verre toekomst. Daar komt nog eigenlijk bij dat Daniël die visioenen helemaal niet heeft verkondigd. Daarom zeggen de Joden altijd, hij is eigenlijk helemaal geen profeet. In de Talmud staat, hij hoort niet bij de profetische boeken. Het boek Daniël staat ook helemaal apart, aan het einde van het Oude Testament, in een andere afdeling, niet bij de profeet. De Jezus noemt hem in Matthäus 24 Daniël de profeet. En daar hebben we ook geen moeite mee natuurlijk. Het is een door en door profetisch boek. Maar inderdaad, hij was niet iemand die op straat profetieën stond te verkondigen, zoals die andere profeten dat allemaal deden. Dat kon ook moeilijk, want hij was in ballingschap. En zijn eigen volk ook. Hij schrijft voor een verre toekomst. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk. We zullen de volgende keer ook zien dat hij daar erg mee geworsteld heeft om die toekomst te leren kennen. Want hij wilde dolgraag weten, loopt het goed met Israël af? En dat is natuurlijk met profetie in het algemeen zo. Profetie hebben wel vaak een korte termijn betekenis voor het hier en het nu. Maar profetieën gaan vaak over het eind van deze, niet het eind der tijden, dat is een verkeerde uitdrukking, maar het einde van de eeuw, zoals de heer Jezus dat noemt in Matthäus 24. Het einde van het huidige tijdperk. En dat eindigt met de komst van de Messias. Nou, daar hebben Joden al duizenden jaren naar uitgekeken. En christenen intussen ook. Het is nog steeds niet vervuld. Met andere woorden, die profetieën die daarover handelen, die zijn al heel erg oud. En die hadden dus voor de mensen van die tijd, zou je kunnen denken, niet zoveel betekenis. Behalve dan in die zin dat ze een algemene belofte inhouden. Het komt goed met Gods volk. En dat is precies wat wij daar ook aan hebben. Het komt goed met Gods volk, met Israël. Maar daarmee ook, het komt goed met deze wereld. En in die zin horen ook wij, die niet Israëlieten zijn, daar net zo goed bij. Wat er ook allemaal voor verwarrend gebeurt, ook vandaag in de wereld. Het komt goed met Israël en met de volkerenwereld. En dat is allemaal gelegen in het feit dat hij die op het kruis gestorven is en opgestaan is uit de dood ook straks zal komen met de wolken des hemels. Kan je nog even kort stilstaan bij de andere drie offers in relatie tot het volbrachte werk? Ja, als je in Leviticus 1 tot 7 daarover gaat lezen, dan vind je allereerst het brandoffer, dan het spijsoffer, dan het vredeoffer, dan het zondoffer en dan het schuldoffer. Dat zijn er dus vijf en ik heb het maar over twee gehad. Maar dat komt ook een beetje, het spijsoffer hoort onverbrekelijk bij het brandoffer. Er was eigenlijk nooit een brandoffer zonder zo'n spijsoffer. Dat is een niet-bloedig offer. Bestaat uit landbouwproducten. En het zondoffer en het schuldoffer horen eigenlijk ook bij elkaar. Het schuldoffer is een bijzondere vorm van het zondoffer. Dus eigenlijk gaat het maar over drie. Het vredeoffer is een beetje een verbindingstuk. Maar je ziet heel vaak in de wetten van Mozes dat brandoffer en zondoffer in één adem genoemd worden. Dat zijn de twee grondtypen. En die andere zijn afgeleiden. Vandaar dat we daar ook niet zo over hoeven uit te wijden op dit moment. Die brandoffer en zondoffer zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ik zei u al, het brandoffer maakt ons waardevol voor God en het zondoffer neemt onze onwaardigheid weg. En die twee dingen horen bij elkaar. Als je alleen het zondoffer ziet, dan blijf je maar praten en denken over je eigen onwaardigheid, je eigen zondigheid. En je komt er elke keer weer mee bij God En ik zou eens tegen zulke mensen willen zeggen, maar dat zou een taal zijn die ze niet direct begrepen. Jullie moeten ook eens naar het brandoffer gaan kijken. Jullie hebben het altijd alleen maar over het zondoffer. Maar het brandoffer, dat maakt precies duidelijk wat we lezen in Efeziërs 1, vers 6, 7. Wij zijn aangenaam gemaakt voor God in de geliefde. Als christen praat je niet meer over je onwaardigheid, dat is voorbij. Maar over de waardigheid, de waarde, de betekenis, de liefelijkheid zelfs die je ontvangen hebt in de Heer Jezus. De priester werd met de huid van het brandoffer bekleed. Als God dus naar die priester keek, dan zag hij die huid. Dan zag hij je brandoffer. En zoals met ons ook, als God naar ons kijkt, dan ziet hij niet in eerste plaats wie wij in onszelf, zelfs nu nog als christenen, nog altijd zijn. Maar dan ziet hij Christus. Maar goed, als u op het internet kijkt, dan vindt u uitvoerige lezingen van ene oude neel over Leviticus 1 tot 7. Daar moet ik het dan maar bij laten. Wat betreft Genesis 16 vers 12, uw zoon zal een wilde bras worden, een vrijbuiter. Is dat in zijn hele familie, even kijken wat nou de vragen zijn. Maar die zoon, dat gaat over Ismaël, hè? Ik weet niet of dat de vraagsteller helemaal duidelijk is. Dat gaat over Ismaël, over wat Ismaël van nature is en zelfs voor Ismaël zijn er profetieën. Islam, zou zij onze Jezus moeten aanvaarden? De islam blijft islam en dat verandert nooit. Maar de individuele moslims die komen vandaag al, als we open doors mogen geloven, bij honderden, zo niet duizenden tot geloof. In Noord-Afrika, in het Midden-Oosten. Er is geen mens die ooit behouden wordt buiten het werk van de Heer Jezus om. En ik kan ook wel zeggen, buiten het werk van de Heilige Geest in het hart van een mens om. Maar dat wil niet zeggen dat dat dus elke moslim die nog nooit het evangelie gehoord heeft, midden in een geweldig moslimrijk leeft, maar daarop oprecht naar het inzicht dat hij heeft God gediend heeft, automatisch verloren zou zijn. Dat is een veel te simpele gedachtegang. Wie het evangelie niet kent, maar wel zoals Romeinen 2 zegt, met zijn hele hart gezocht heeft naar Gods eer, en ik zeg er nog eens bij, dat kan alleen door de Heilige Geest, die zal behouden worden op grond van het werk van de Heer Jezus, ook al weet hij van dat werk van de Heer Jezus nu nog niets af. Zouden christenen harder moeten werken om onze broeders van de islam, broeders en zusters, te overtuigen? Ja, we werken al hard hoor. Het kan altijd harder natuurlijk. Maar we doen wel ons best. We zeggen niet van, oh, het komt met jullie ook wel goed. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Er is dat hebben we trouwens vorige week, vorig jaar over gehad in dit seizoen. Zoek de lezing nog eens op over de islam. Dat hebben we vorig jaar hier uitvoerig behandeld. Als God één persoon is, hoe kan hij dan aan de rechterhand van God zitten? Ja. Het grappige is, ik ben de laatste tijd regelmatig met dit soort vragen geconfronteerd. Problemen uit Duitsland, problemen uit Canada. En we zullen daar ook altijd weer problemen over krijgen, omdat het hier gaat over twee mysteries. Dat is de eerste plaats het mysterie van de drie eenheid. Eén God en toch Vader, Zoon, Heilige Geest. En ten tweede, dat is nog, haast nog moeilijker in dit geval, het mysterie van de ene persoon van Christus. Die én God de Zoon is en, dat is naar zijn goddelijke natuur en naar zijn menselijke natuur, voluit mens. En dan zie je in het algemeen dat de Heer Jezus altijd belicht wordt vanuit één van die twee standpunten. Soms van allebei, maar dat zal ik direct een voorbeeld van noemen, maar meestal van één van die standpunten. Dus als we zeggen, er zit een mens aan Gods rechterhand in de hemel, dan leggen we de nadruk op hem als mens. Daarom heet hij ook Zoon des Mensen. En als hij terugkeert, is het de Zoon des Mensen. Het is het bijzondere. Ik zeg wel eens Jodendom, dat is God is in de hemel, wij zijn op aarde, Psalm 115. Maar Christendom is, er is een mens in de hemel aan Gods rechterhand. En God de Heilige Geest woont op aarde. Precies het omgekeerde. Maar die mens in de hemel is tegelijkertijd de Zoon van God. God de Zoon. Alleen hij wordt dan op dat moment niet zo belicht. En als je het dus zo gaat doen zoals u het hier doet, hoe kan God aan de rechterhand van God zitten? Dan ga je de zaken door elkaar gooien en dat mag niet, dat is verboden. Hoort niet bij de spelregels. Hetzelfde als dat iemand zegt, hoe kan de Heer Jezus op het kruis zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hoe kan God nou tegen God zeggen, u hebt mij verlaten? Omdat de Heer Jezus daar niet spreekt als God, maar als mens. Maar die mens was tegelijkertijd God de Zoon, ook op dat moment. Zelfde vraag, hoe kan je nou Maria de moeder van God noemen, zoals katholieken doen, en Luther deed dat trouwens ook nog steeds. Omdat men zei, Maria is de moeder van de Heer Jezus is God, dus Maria is de moeder van God. Nee, slordig taalgebruik. Als je zegt, ze was de moeder van Jezus, dan heb je het over Jezus als mens. En je mag dan niet zeggen, Jezus is ook God, dus was zij de moeder van God, want dan ga je weer die twee naturen door elkaar gooien. Pas een hele discussie meegemaakt. Hoe kan God nou sterven? Want de Heer Jezus is God en hij is gestorven aan het kruis en de Bijbel zegt dat God onsterfelijk is. Ja, dat is elke keer hetzelfde probleem. Hij stierf niet als God, hij stierf als mens. Want alleen mensen kunnen sterven, God kan niet sterven. Maar de mens die stierf, was God de Zoon. En als u zegt, ja, maar dat snap ik niet, dan mag ik u feliciteren, ik snap het ook niet. Het enige wat je in zo'n geval kan doen, is je proberen zo zorgvuldig mogelijk Bijbels uit te drukken. En enkele keer vind je die twee kanten naast elkaar, en ik denk dat de Heilige Geest dat opzettelijk doet. Als de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt in Marcus 13, van die dagen van het uur weet niemand, zelfs de Zoon niet, dan vind je daar een goddelijke naam. De Zoon, dat is een goddelijke naam. Maar het feit dat hij bepaalde dingen niet weet die God wel weet, dat gaat het over zijn menselijke natuur. Daar heb je ze in ene bij elkaar. Als hij zegt, Johannes 3, maar dan wel in de Statenvertaling, niet in andere. De Zoon des mensen die in de hemel is, dan heeft hij het als hij het heeft over degene die in de hemel is, over de Zoon van de Vader in de schoot van de Vader van eeuwigheid af. Maar hij noemt hem met zijn menselijke naam, Zoon des mensen. Daar zie je dat de Heilige Geest er ook voor waakt, dat we die twee naturen te veel uit elkaar zouden halen. Dat mag niet. Maar je mag ze ook niet vermengen. Dus dit zijn de spelregels en dat heeft Chalcedon in 451 allemaal precies voor ons gedicteerd. Je moet wel het spel meespelen, anders raak je in de knoop. Dat is, je mag de twee naturen niet op elkaar gooien. Dus je mag niet zeggen, God zit aan de rechterhand van God. U hebt de spelregels dus niet gehoorzaamd. Maar je mag ze ook niet uit elkaar halen. Als je zegt, hij stierf alleen als mens, dus hij was op dat moment niet God. Dan zeg ik, dan ga je weer te ver. Hij is één persoon, niet twee personen. Waarvan een van de twee personen stierf en de andere niet. Hij is één persoon, maar wel met twee naturen. Daarom zei ik u al, het is zo'n goede uitvinding. Die formulering is nog nooit overtroffen. Eén persoon, twee naturen. En daarom zeggen we, degene die stierf was een mens. Maar die mens is God. Degene die aan de rechterhand van God zit, is een mens. Maar die mens is God de Zoon. Daar moet u het mee doen. Bewijzen wij Israël en Jezus wel een liefdesdienst als we het volk Israël eren in plaats van Jezus, ook hun verlosser? Ja, wat is eren? Ik hoor als mensen zeggen, die katholieken met hun Maria-verering zitten er helemaal naast. Dan zeg ik altijd meteen, want ik ben nogal een beetje dwarsig. Dan zeg ik, ik vereer Maria ook. Alleen ik aanbid haar niet. Maar dat doen katholieken ook niet. Tenzij dat ze niet goed voorgelicht zijn. Maar de officiële leer is, Maria als schepsel kun je niet aanbidden. Dat kun je alleen met God en met Christus, want die is de Zoon van God, maar niet met Maria. Maar vereren, dat mag wel. Goed, zij overdrijven dat wat. Ik buig me nooit voor een beeld van Maria neer, maar ik vereer haar wel als moeder van de Heer Jezus. Ze zegt zelf in haar lofzang, van nu aan zullen alle geslachten van de aardbodem mij zalig prijzen, behalve de protestanten. Dus ik zeg, ik ben ook een vereerder van Maria. Maar dat gaat niet ten koste van de aanbidding voor God en voor de Heer Jezus. Dus als hier staat, als wij het volk Israël eren, ik geloof dat we Israël lief moeten hebben als volk van God. Dat we het moeten eren voor de grote dingen die daar gebeurd zijn. Die eigenlijk trouwens altijd, als het werk de moeite waard is, werken van Gods genade zijn. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet zo bewust dat ik Israël nou zo eer. Ik heb betuigend wel respect voor het feit dat dat het volk is waaruit de Messias geboren is. Zoals ik respect heb voor Maria als degene uit wie de Messias lijfelijk als vrouw geboren is. Maar nee hoor, dat komt nooit in de plaats van de Heer Jezus zelf. Israël is niks buiten Jezus, dat weten ze alleen nog niet. Als ze wat zijn, is het in en door Christus. Dus nee hoor, maak u maar geen zorgen. God zal het, zij bij ons sterven, het zij als Jezus terugkomt, ieder mens oordelen, geen volken. Oh, hebt u nog nooit Matthäus 25 gelezen dan? Alle volkeren zullen voor de troon der heerlijkheid worden geplaatst. Ik weet wel, daar maken wij heel makkelijk individuele mensen van, maar er staat wel degelijk dat volkeren beoordeeld zullen worden naar wat zij ten opzichte van de broeders van de koning hebben betekend. En als dan iedere mens geoordeeld is, zal er geen één volk op aarde meer zijn. Dat is pas in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar horen we alleen nog maar over de mensen. Maar dat geldt niet voor het Messiaanse Rijk waarvan de profetieën zo vaak spreken. En daar spreken de profetieën over dat ene volk en de volken. Dus dan loopt u een bedeling voor op de feiten. Als de Messias zich bekend maakt aan Israël, zullen wij als gelovigen dat meemaken of aanschouwen, of zal dit verborgen zijn voor ons, zoals Jozef zich bekend maakte aan zijn broers? Ja, toen stuurde hij al de knechten van de Egyptenaren eerst weg. Maar wij zijn geen knechten van de Egyptenaren. Wij zijn zo nauw met Jezus verbonden als een hoofd met een lichaam. Die zijn onafscheidelijk van elkaar. Als de Heer Jezus zal verschijnen met de wolken des hemels aan zijn volk Israël, dan zijn wij erbij. Want wij kunnen niet zonder hem en hij kan niet meer zonder ons. Zoals hoofd en lichaam voor eeuwig met elkaar verbonden zijn. Christus is de bruidegom van Israël. Maar hij is dat als hoofd en lichaam. En dat is Christus met zijn gemeente. Dus maak u maar geen zorgen. We zullen erbij zijn. Gratis. Ik weet van heel veel Nederlanders die gaan daar nog niet naartoe. Want die denken straks ga ik er gratis naartoe als Christus terugkomt. Maar het is ook wel leuk om nu al te gaan hoor. Hoe komt het dat de vertaling van Daniel 7, 27 wel goed vertaald is in de NBG? Waren dat geen vervangingstheologen? Jawel, dat is een leuke vraag. Ja, heel slim, dat is iemand die heeft goed opgelet. Je zou ook kunnen zeggen, en eigenlijk is dat een lofprijzing die ook voor de Statenvertaling gewoonlijk geldt. Die Statenvertalers die vertaalden vaak gewoon keihard wat er stond, ook al leverde dat wel eens vreemde teksten op. En achteraf zijn we daar blij mee, want nou begrijpen we een beetje beter waarom het er zo staat zoals het er staat. En zijn we dankbaar dat die Statenvertalers dat letterlijk hebben weergegeven. Maar in dit geval zijn ze daar toch een beetje van afgeweken en dat gebeurt wel eens vaker. Vertalen blijft mensenwerk. En vertalen gebeurt toch eigenlijk vooral ook altijd vanuit het inzicht dat je hebt. En die MBG-vertalers, hebt u gelijk aan, dat waren ook allemaal vervangingstheologen. Maar die hebben dan in dit geval eens een keer de spijker op de kop geslagen. Van Syrië, zegt de volgende vraag, blijft nu weinig over. Ja, nee, Syrië is er nog steeds hoor. Alleen er blijft weinig over van de politieke samenhang van dat land. En we hebben geen idee hoe dat verder zal aflopen. Wordt er in de Bijbel iets over geprofeteerd? Ik denk dat je daarvoor naar Daniel 11 zou moeten. Red u dat nog tot maart? Want dan hopen we het erover te hebben. Het is nog niet helemaal duidelijk welke datum. Maar niet de 15e in elk geval, vermoedelijk de 22e. Maar dan gaat het, aan het eind van Daniel 11 denk ik dat dat heel sterk daarover gaat. Want dan gaat het over die koning van het noorden en die koning van het zuiden, weet u nog? We zien in de wereld steeds meer afkeer van Israël en steeds meer afkeer van Joden. Toch zal de antichrist ooit een verbond sluiten met Israël. Hoe moeten we dit zien? Ja, dat zei ik al straks. Het is maar de vraag wie je onder de antichrist verstaat. En dat is een lastige. Daar heb ik ook een lezing over gehouden, hier vanaf deze plaats, in het vorige seizoen. Wie is die antichrist? En je ziet ruwweg dat de opvattingen of uitgaan naar dat hoofd van die westerse macht. En dat is nog steeds zo. Obama heeft Israël dan wel aardig laten vallen, maar dat was ook omdat Obama niet zoveel met Netanyahu op had. Bij Trump lijkt dat anders te worden, dat zullen we dan nog moeten afwachten. Maar de echte vriend van Israël heeft nooit in China gewoond, heeft nooit in Rusland gewoond en nog nooit in Turkije gewoond. Die woont nog altijd in de westelijke wereld. Dat zijn de enige echte bondgenoten. En dat hangt zeker ook samen met de christelijke geschiedenis van het Westen. En dat die dus een verbond zullen sluiten met Israël, dat is niet zo merkwaardig. Tegelijkertijd zien wij dat, volgende week is de grote bijeenkomst, dat weet u hè, in Parijs. 70 volken, als ik al een merkwaardig getal. 70 volken sturen een afgevaardigd naar Parijs volgende week om het door te jassen, zolang Obama nog net president is, dat daar de grondslagen gelegd moeten worden voor een Palestijnse staat. Je zou erom moeten lachen als het niet zo triest was. Er is een oproep uitgegaan voor christenen, voor Israël, om te bidden voor die conferentie. En wat je daarvan moet afvragen, wat je daarvan moet voorstellen, daar hebben we geen idee van. Trump heeft zich er al van gedistanceerd, dus ook daarover geldt dat degene die later naar deze opname luisteren er veel meer van af weten dan ik nu. We moeten afwachten hoe die dingen zich gaan ontwikkelen. Maar het is waar, denk maar aan UNESCO, denk maar aan het besluit dat nu door de Veiligheidsraad is genomen over Israël en over die bezette gebieden. Het is juridisch een uitermate complexe zaak. Laten we niet door de Van Achten van deze wereld voor de gek houden. Het is juridisch zeer ingewikkeld. Er wordt ook aan de andere kant wel eens al te simpel over gedacht. Van de week nog had ik een gesprek met iemand die zei, ja, maar het land behoort aan Israël, is toch een beloofd? En toen vroeg ik alleen maar, waarom heeft God ze dan in het jaar 70 en in de tweede eeuw in het jaar 135 dan allemaal weggestuurd? Zodat ze de eeuwen niet mochten komen. En als ik een kind de kamer uitstuur omdat het stout geweest is, en het kind komt even later weer gewoon de kamer binnen alsof er niks aan de hand is, en zegt, ah, daar ben ik weer. Het was helemaal stil aan de andere kant. Die persoon die mij dat gezegd had, die wist helemaal niets meer te zeggen. Want Israël is daar, het is een belofte van God en het is hun toegezegd. En het komt hun ook nog steeds toe, maar niet zomaar. De profetieën zijn er zo duidelijk over, dat begint al in Deuteronomium 30, dat Israël uiteindelijk het land zal bezitten op basis van bekering tot de levende God. En denk erom, daar is nog weinig sprake van. En als je dan nu gaat roepen, ja, maar het komt hun toch toe, de God heeft het beloofd. Ja, God heeft beloofd dat ze daar weer terug zouden keren op basis van bekering en herstel. En dat is waar we op zitten te wachten. Dus ook christenen zijn daar vaak naïef over. Aan beide kanten trouwens. Christen Alain van Acht doen daar heel naïef over naar mijn bescheiden mening en de overige ook. Het is een ingewikkeld vraagstuk. Uiteindelijk denk ik dat de Heer God het alleen kan oplossen. Want dat probleem Israël, dat hoort nou echt naar mijn overtuiging tot de onoplosbare problemen. En daarom wachten we des te vuriger op de Messias. Er staat in de Bijbel dat God over Israël zegt, wie u zegent zal ik zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Wat wordt hier met zegenen bedoeld? Kun je de positieve houding van Wilders ten opzichte van Israël als een zegen zien of louter als een positieve houding? Zegenen, dat betekent het goede over iemand of iets proclameren. Maar zegenen betekent ook in dit geval de zegen die God over Abraham en zijn nageslacht heeft uitgesproken, erkennen. Als, dat is een heel ingewikkeld onderwerp, als Jacob vecht met de engel, bij de Jabok, dan geloof ik dat dat een negatieve engel is. De meesten denken er anders over, maar heel veel christenen en joden zeggen nee, dat is in feite de engel van Esau van Edom. En als Jacob tegen hem zegt, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent, dan betekent dat in deze opvatting die ik uitvoerig beschreven heb in mijn boek De Negende Koning, dan betekent dat, ik laat u alleen maar gaan. Er is alleen maar zegen voor jou weggelegd, zegt hij tegen de engel, als je mijn zegen die ik van God ontvangen heb, erkent. Israël zegenen betekent erkennen wat God aan zegeningen aan het volk geschonken heeft. Israëls positie erkennen. Israëls geboorterecht erkennen. En dan ook het goede over Israël proclameren. Het goede over Israël uitspreken. En bedenk dat meneer Wilders puur politiek voor Israël is. Maar dat is totaal niet geestelijk. Toen hij volwassen was, heeft hij zijn katholieke lidmaatschap opgezegd. Hij is atheïst geworden. Hij is bijvoorbeeld fel tegen het ritueel slachten, wat keihard ingaat tegen zijn Joodse orthodoxe vrienden. En trouwens ook tegen de moslims, maar dat zal hem minder kunnen schelen. Maar daarin heeft hij ook de woede van heel veel orthodoxe rabbijnen over zich afgeroepen. Het gaat Israël niet om het Joodse volk als het volk van God, maar puur politiek om de plaats van Israël in het Midden-Oosten. En dat is op zichzelf waardevol. Ik weet ook niet of het bij Trump veel dieper gaat dan dat. Maar dat is niet hetzelfde als Israël zegenen. Israël zegenen, dat betekent erkenning van Israël als volk van God. En daar is bij Wilders geen sprake van, want hij kent God niet eens. Dat heeft hij zelf betuigd. Hij is atheïst geworden toen hij meerderjarig werd. Dus alsjeblieft, laat ook in dat opzicht niet zand in de ogen strooien. Alsof iemand die politiek achter Israël staat, daarmee iemand is die Israël zegent. Die zal gezegend worden. En ik zal natuurlijk, als iemand achter Israël staat, ook al is maar puur politiek, dat heeft altijd zegen van God met zich meegebracht. Maar het is toch niet hetzelfde natuurlijk als Israël erkennen in zijn verhouding ten opzichte van zijn God. Israël als volk van God. Ik meen te herinneren, zegt de vraagsteller, dat de antichrist een verbond zal sluiten met Israël. Wat is dit voor een verbond? Red u het tot februari. Want daar gaan we het over hebben. Dat staat uitvoerig in Daniël 9. Spannend, hè? Spannend. Wat wordt bedoeld met de 10 koningen? En de ene die de 3 ten val brengt. Dat gaat wel over dit hoofdstuk. Daar kan ik niet voor me uitschuiven. Je vindt hetzelfde in het boek Openbaring. Je vond hetzelfde eigenlijk ook al in hoofdstuk 2, maar nog niet zo duidelijk. Dat Romeinse Rijk, dat schijnt 2 fasen te hebben. De eerste fase wordt door die 2 benen van het beeld uitgebeeld. Dat is het Oost- en het West-Romeinse Rijk. Maar de 10 tenen aan de voeten, dat zijn die 10 koningen in Daniël 7. En dat vind je in het boek Openbaring ook. Aan het einde zijn er 10 delen in dat herstelde Romeinse Rijk te onderscheiden. Vroeger dachten we dat zijn vast 10 landen in Europa. Dus toen de EU uit 10 landen bestond, toen riep iedereen hoera, nou is het zover. Maar ja, toen werd het er 12 en 14 en 15, nou zijn het er 27. En dan Engeland weer uit, dat is dan 26. Maar dat zegt dus niet zover. Het kan ook zijn dat het betekent, ik noemde straks al een aantal delen op, Amerika, Canada, Zuid-Amerika, dat we op die manier tot die 10 moeten komen als dat getal 10 letterlijk bedoeld is. Maar die 10 hebben te maken met de eindfase van dat rijk. En er staat hier ook nog eens bij, wat niet in Openbaring staat, dat 3 ervan nog eens tot ten val gebracht zullen worden. Als dat allemaal in vervulling gaat, dan zal ik u kunnen aanwijzen, zie je dat? Daar stond het al in Daniël 7. Maar wij kunnen vandaag aan de dag nog niet zo goed onderscheiden, misschien omdat het nog niet ver genoeg is op Gods klok, hoe we die 10 moeten verstaan en dus ook die 3 die ten val gebracht worden. Zijn dit machthebbers in het rijk van de antichrist? Ja, als je de antichrist opvat als het hoofd van dat heidense, goddeloze, herstelde Romeinse Rijk in de eindtijd, dan hebt u gelijk. Het duizendjarige rijk is toch tot het einde voor Openbaring 20. Ja, kijk, in Daniël 7 vers 14 staat dat het rijk van de Messias een eeuwig rijk is. En ik zei al in één regeltje, in het licht van het boek Openbaring moet je daarin wel onderscheid maken. Die eerste 1000 jaar zal Christus regeren als de Zoon des Mensen. Dat is het rijk van de Zoon des Mensen. Maar aan het einde daarvan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan zal zijn God alles en in allen. Maar God die alles en in allen is, dat is de drie ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest. En in die zin gaat de regering van God gewoon door, dus ook de regering van Christus. Dus in die zin kun je je goed voorstellen dat in Daniël 7 vers 14 staat dat dat rijk een eeuwig rijk is. Het wordt ook wel anders uitgelegd. De eeuw is de tegenwoordige bedeling, de tegenwoordige eeuw. En de toekomende eeuw is de eeuw van de Messias. Eeuw en eeuwigheid is altijd hetzelfde woord. Dus dan betekent het de toekomstige bedeling, het toekomstige tijdvak in de heilsgeschiedenis. En dan heeft eeuwigheid een beperktere betekenis. En dan slaat het precies op de tijd van het vrederijk, van het duizendjarige rijk. Nou, daar kun je verschillend over denken. Dat maakt verder niet zoveel uit. Nou, dat was het. Het is kwart voor 10. Is er iemand die niet kan slapen als hij zijn mondelinge vraag niet gesteld heeft? Dus niet even een secundair weetvraagje, maar een brandende vraag. Hebt u een brandende kwestie? Waar wordt dat gebruikt? Vers? Ik kan het woord niet zo goed verstaan namelijk. Sieraad? Sieraad. Ik verstond de D niet. De D verstond ik niet. Ik denk, zou ik iets nieuws leren over het boek, dacht ik, over het hoofdstuk. Welk vers is dat? Even gaan kijken. Vers 8 en 9. O, 8 vers 9, pardon. Het sieraadland. Ja, aan het eind van hoofdstuk 11 kom je die uitdrukking ook weer tegen. Het is een mooie omschrijving van het land Palestina. Want het is Gods land en dus per definitie is het een prachtig land. Het is een sieraadland. Ik dacht dat je het aan het eind van hoofdstuk, vers 11, vers 41, daar vind je dat ook nog eens. 11 vers 41, hij zal het sieraadland binnentrekken. Dus dat land is het land Palestina, of eigenlijk moet je zeggen het land Israël, dat heette nog helemaal geen Palestina. En dat wordt beschreven als een mooi land, zo mooi als een sieraad. Oké? Dat lijkt me trouwens niet iets waarvan je 's nachts niet kan slapen hoor. Maar vooruit. Oké, niemand meldt zich verder voor een brandende kwestie. Wanneer is de volgende keer, Jan-Willem? Dan is er geen verkiezing, hè? 15 februari, dus het is over 5 weken. Over 5 weken bij leven en gezondheid. Dan hebben we ook weer een lang stuk voor ons, hoofdstuk 9 en 10. Ik zou willen zeggen, ik ben echt een schoolmeester van beroep. Als je nou niet dat boek Daniël uit je hoofd kent, lees dan in elk geval die hoofdstukken grondig door van tevoren. Want stel je nou voor dat je hier zit vanavond en je hebt nog nooit in dat boek studie gemaakt. Je weet ook dus niks van die 4 wereldrijken. Dan denk je, nou, dat is veel te ingewikkeld, die oude. Ja, maar dat helpt dan jezelf een beetje door in elk geval goed door te lezen. En desnoods schrijf je alvast op waar je moeilijkheden liggen. Waarvan je hoopt dat je daar licht over zult krijgen als je hier bent. Dus ik zou willen zeggen, lees ook hoofdstuk 9 en 10 alvast eens aandachtig door. Dat is het huiswerk voor de volgende keer. Zullen we deze avond afsluiten met dankgebed? Ik moest eerst even een slokje water drinken. Trouwe God. God die trouw is aan Israël, maar ook trouw aan ons zoals we hier zijn. Als delen van uw wereldwijde gemeente. God die trouw is aan zijn belofte. Wij danken u dat u de geschiedenis in de hand hebt gelegd van die zoon des mensen die zal komen. En u hebt op uw beurt deze hele wereld in zijn handen gelegd. We danken u dat wij mogen kennen. En voor zover we hem nog niet kennen, Heere, werk aan onze harten dat we de ontmoeting met hem mogen ontvangen. Dank u voor het werk dat hij heeft volbracht en waarvan die offers in de Bijbel spreken. Dank u voor wie u bent in uw genade, ook over Israël vandaag de dag. We leven in zeer verwarde tijden. En al die rijken en machten die hangen zo nauw met elkaar samen, zeker door de moderne communicatiemiddelen, zoals nog nooit eerder gebeurd is. We leven in 1 wereld. We kunnen niet meer op ons eigen stukje leven. Alles heeft met alles te maken. En we volgen met argus ogen wat er overal in deze wereld gebeurt. En we raken daarover in verwarring. Het is moeilijk. Zelfs ongelovigen zeggen het. Het is een verwarrende en verwarde tijd. En dan danken wij u in het bijzonder voor die geweldige boodschap. Wat voor rijken er in deze wereld ook allemaal mogen verschijnen. Uiteindelijk wordt er een einde aan gemaakt. Door het rijk van de hem die komt met de wolken des hemels. Die daar nu zit aan uw rechterhand. En die kan zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar danken wij u voor. We danken u dat in hem de geschiedenis haar eindvervulling zal vinden. En we zien uit naar dat rijk waar we zelf in betrokken zijn. Want Israël is het middelpunt hier op aarde. Maar wij zullen met u in de hemelse heerlijkheid zijn. En van bovenaf, om zo te zeggen, dat rijk meemaken. Dank u voor wat we daar vanavond van mochten zien. Help ons om het beter en dieper nog te verstaan. En help ons ook om zo met verwachting uit te zien naar uw toekomst. Zoals die in hem verwerkelijkt zal worden. Dank u voor uw zegen. Wees nu met ons als we van hier gaan. Wil ons een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. Erbarm u over deze arme wereld. Erbarm u over uw volk Israël. We willen bidden voor de conferentie die volgende week plaatsvindt, opdat al het streven van de vijand op niets zal uitlopen. En Heere, ook dat zult u alles tot een goed einde brengen. Erbarm u ook over ons, over ieder van ons. Wij vertrouwen ons aan u toe en wij loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen. Tot 15 februari, bij leven en gezondheid. Je mag in deze barre tijden wel zeggen, ijs en wederdienende.